Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De tweede afkondiging van het door de kerkraad gestelde tweetal ter verkiezing van een diaken in de vacature van broeder Heijstek, de broeders M. Bom, Oost Voorgors en P.C. Looy, Prins Hendrik Laan. En de verkiezing zal aanstaande maandag, dus morgenavond, plaatsvinden op een ledenvergadering die om 19:30 begint. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede, de extra collecte, is voor de bouwkas. Volgende week zal er worden gecollecteerd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 89ste psalm en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89, het derde vers. Laten wij nu samen eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods vanmorgen uit het 2e boek Koningen, hoofdstuk 4. We lezen de verzen 18 tot en met 37. 2 Koningen 4, de versen 18 tot en met 37. En het laatste gedeelte van deze schriftlezing beginnend bij vers 32. Dus vers 32 tot en met 37 is de tekst voor vanmorgen. Na de schriftlezing zingen we... Nee, dat doen we vanmorgen niet. Ik lees u vers 18... Toen u het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkom. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelinnen en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort. Houd me niet op voort te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods tot de berg Karmel. En het geschiedde, als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte ze zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man God zeide, laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd en de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, God uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo ge iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind, leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen nieste tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide: roep deze Sunamitische. En hij riep ze en zij kwam tot hem. En hij zeide: neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. Zoals ik u zei, het laatste deel van deze geschiedenis vormt de stof voor onze overdenking vanaf het 32e vers. Laten wij nu samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. En ons is gevraagd dankzegging te doen voor broeder en zuster Kater, die in de afgelopen week hebben mogen gedenken hoe de Heere hen heeft gegeven dat ze mochten gedenken 40 jaar geleden getrouwd te zijn en al die jaren door de Heere te zijn gespaard. Laten wij samen bidden. We willen samen uw heilig aangezicht zoeken, o getrouwe God, nu wij vanmorgen hier bij elkaar zijn. Het is weer zondag. We zijn eraan gewend, Heere, dat het elke week een dag is. Dat er elke week een dag is waarop wij ons werk kunnen laten liggen en waarop we naar de kerk kunnen. Maar we moesten toch eigenlijk elke week weer beseffen dat hoezeer dit alles een terugkerend verschijnsel is, het wel ook een voorrecht en een zegen is. Zegen dat gij het zo hebt ingezet en dat dat altijd ook nog tot op de dag van vandaag toe nageleefd wordt. Althans, nageleefd in die zin dat er gelegenheid is en dat die gelegenheid er inderdaad ook volop is om ons werk te laten liggen, onze dagelijkse arbeid te onderbreken en op te gaan naar uw huis. Ook al zijn er duizenden en duizenden die de zondag voor andere doeleinden gebruiken en die helemaal geen enkel idee meer hebben waar de zondag eigenlijk vandaan komt en waartoe de zondag gegeven is. We mogen toch nog in de weg van uw zorg over ons, in de weg van uw trouw over deze schepping, elke week de zondag, de rustdag hebben. Zo hebt u het in het allereerste begin ook al ingesteld. Zo hebt u het in uw wetgeving ook geregeld. En u hebt er ook voor gezorgd dat de duivel er nog nooit in geslaagd is om alle 7 dagen van de week gelijk te maken aan elkaar. Er is altijd nog die ene bijzondere dag. En we mogen hem vandaag ook weer beleven, o God. Geef dat we hem als een voorrecht mogen aanvaarden uit uw hand. Als een voorrecht, als een zegen. Want het is met name toch op uw dag dat gij arbeid aan ons wilt verrichten. U laat uw woord verkondigen, ook vandaag weer in ons midden. En de verkondiging van uw woord mag vanmorgen ook nog weer vergezeld gaan van de bediening van een van de sacramenten. Heren, dat zijn op zich al bewijzen dat u ons behoud zoekt. Dat u geen lust in ons verderf hebt. Als u dat zou hebben, Heren, onze ondergang op het oog zou hebben, dan zou er geen evangeliewoord meer klinken. Dan zou er van uw kant een zwijgen zijn ten aanzien van de zaligheid in ieder geval. Het enige wat we nog zouden kunnen verwachten, dat zou een oordeelswoord zijn en dan ook nog een definitief oordeelswoord. Het woord van verbanning, het woord van eeuwige buitensluiting. Maar u laat het ons nog horen vanmorgen dat er bij u genade is. Dat u de God van de genade zijt. Dat u de hoorder der gebeden zijt. dat u een toevlucht in de dag der benauwdheid bent. Dat u een God zijt, Heere, die lust hebt tot weldadigheid. Al die dingen komen vanmorgen in de prediking van uw woord tot uitdrukking. En ze komen ook in het sacrament tot uitdrukking. Als u het via doopwater ons weer laat horen, laat zien ook. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mogen wij op deze dingen vanmorgen acht geven, o God. En laat het niet aan ons voorbij gaan. Er zijn zoveel dingen die aan ons voorbij gaan. Ook godsdienstige zaken. Dingen waar we ons nog wel aan geven. En waarin we ook nog wel trouw zijn wat de onderhouding ervan betreft. Maar u alleen weet hoeveel kerkdiensten er al geweest zijn. Hoeveel kerkdiensten wij meegemaakt hebben. Hoe vaak we de prediking al gehoord hebben. Hoe vaak we de sacramentsbediening al gezien hebben. Terwijl het ons allemaal onberoerd en onveranderd gelaten heeft. En zo kan het zijn, heren. Er zijn roepstemmen en we letten er niet op. Er zijn nodigingen en we staan er niet bij stil. U waarschuwt en we slaan de waarschuwing in de wind. En zo gaat dat maar door in het leven van een natuurlijk mens. Zo gaan we maar verder, elke dag weer dichter naar ons levenseinde toe. Elke dag weer dichter bij de rechterstoel waar we verantwoording moeten afleggen. En als het nou nooit anders wordt, o God, wat zullen we dan moeten antwoorden? Als u ons de vraag stelt wat we met uw woord en met de genademiddelen gedaan hebben, dan zullen we verstommen. We bidden van u, Heere, wil u ons door uw Heilige Geest daarom ook allen voor het eerst of bij vernieuwing leren acht te slaan op wat gij ons te zeggen hebt. En dat het niet alleen maar ons oor zal bereiken, maar dat het ook door zal mogen dringen in ons hart. Ook de boodschap van deze morgen. En dat we het verstaan mogen en dat het vruchten zal dragen. Dat ons leven erdoor vernieuwd, veranderd, omgezet mag worden als dat nog nooit eerder plaatsvond. Maar dat we erdoor ook door bemoedigd en vertroost en onderwezen mogen worden als de heilgeheimen van uw verbond ons al dierbaar geworden zijn. En als het ons een lust en een vermaak geworden is om die ijverig te doorzoeken. Mogen we dan in de prediking van uw woord onderwijs ontvangen, antwoord ontvangen op vragen waar we mogelijk mee zitten, correcties ontvangen als we op dwaalwegen gaan die van u afvoeren. Ach, en dan weet u, Heere, nog veel beter wat we nodig hebben dan dat wij het van elkaar of zelfs maar van onszelf zouden weten. Wil ons uw genade rijkelijk schenken en ons bewaren voor de zonde. Ja, Heere, we moeten inderdaad bewaard worden voor de zonde en voor de duivel die van de zonde die in ons woont ook zo gemakkelijk gebruik kan maken en metterdaad gebruik maakt. Bewaar ons voor alles wat ons schade zou kunnen doen en wat ons van uw woord zou kunnen aftrekken en wat deze dienst, deze kerkdienst, zou kunnen verstoren. Heere, woon dan in ons midden en werk in ons midden, zaligmakend. Gedenk gij niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. We zijn vanmorgen in uw huis gekomen als mensen die onze zonden bij ons hebben, omdat de zonde ons overal aankleeft. En de zonden die we gedaan hebben, ze staan voor uw aangezicht getekend. De zonde van nalatigheid, ze zijn u bekend. Maar ook het kwaad dat in ons woont, dat we verborgen hebben, dat we misschien zelf niet eens weten, dat is voor uw oog niet verborgen. Heere, wilt u het genadig wegnemen en wil verzoening doen en wil dat bloed van de Heere Jezus, dat enige red- en reinigingsmiddel, ons toerekenen, opdat wij door dat bloed gewassen worden en achter dat bloed bescherming en beveiliging mogen vinden. Heere, alweer zo'n zaak die onmisbaar is, waar we niet buiten kunnen, zullen we straks voor uw rechterstoel ook kunnen verschijnen en kunnen bestaan. Daarom, o God, wilt gij ons in Christus, uw Zoon, aanzien en ons om zijnent wil alle ongerechtigheid genadig vergeven. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen onze zieken aan u op, Heren. Er zijn weliswaar geen patiënten die in een ziekenhuis liggen, wel in een verpleeghuis, wel in het bejaardentehuis, wel mensen die op een bijzondere manier toch ook uw zorg en uw bemoeienissen nodig hebben. Wilt u het genadig schenken en uw gunst aan hen rijkelijk betonen in al de omstandigheden waarin ze verkeren, omstandigheden die u, o God, op het volmaakst bekend zijn. Denk aan hen die het moeilijk hebben. Mensen die met verdriet in hun leven lopen, waardoor dat verdriet dan ook veroorzaakt mogen zijn. Heren, denk aan hen die rouw hebben en die daar elke dag weer mee geconfronteerd worden. Die dat verlies dat ze leden moeten verwerken. En dat is geen kwestie van een paar dagen. Dat kan weken, maanden, jaren vergen. En elke keer worden we er weer mee geconfronteerd. En elke keer wordt het weer ingeleefd dat het door dat verlies nu zo anders is als dat het vroeger was. En soms komt de mens er nooit overheen. Heren, geef uw hulp, geef uw troost, geef uw ondersteuning. Ook in alle andere moeite en zorgen van het leven, laten we tot u de toevlucht mogen nemen, Heren, en bij u mogen schuilen, want bij u is dan toch ook alles wat nodig is, ook in de moeite en in het verdriet van het leven. En u, Heer Jezus, bent, zo maakt ge van uzelf immers bekend, de barmhartige hoge priester, die behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden, omdat u in alle dingen verzocht zijt geweest, gelijk als wij, maar gij zijt in dat alles zonder zonde gebleven. Heren, we mogen u ook danken voor zegeningen die gij geschonken hebt, ook in het midden der gemeente, en dan denken we bijzonder aan onze broeder en zuster Kater, die in de afgelopen week hebben mogen gedenken hoe gij hen 40 jaar geleden in de band van het huwelijk wilde verbinden en hoe ge die band hebt willen heel houden al die jaren. Een voorrecht, een zaak inderdaad om dankbaar voor te zijn, Heren. De band van het huwelijk is een broze, is een breekbare band. En hij breekt in vele gevallen al voordat we de 40 jaren bereikt hebben. Maar gij hebt het hen gegeven dat ze deze dag mochten beleven met hun kinderen en dat ze dit voorrecht mochten gedenken. Geef hen ware, oprechte dankbaarheid voor onverdiende zegeningen. En laten ze ook wat de toekomst betreft al hun verwachting van u de Heere mogen hebben. Heere, zorgt u ook voor hen bij het klimmen der jaren, als ze nu nog bij elkaar mogen zijn, maar als ze toch weten dat dat ook niet zo blijven kan. Laten ze ieder persoonlijk mogen weten wat dat is om geborgen te zijn in u de Heere voor tijd en eeuwigheid beide. Zegen ze met hun gezinnen, met hun familiekring en wilt u uw rijke gunst bewijzen. Zegen de verkondiging van uw woord overal, Heere. Overal waar vandaag gepreekt wordt, wil daar dan in meekomen. Overal waar uw woord wordt uitgedragen, laat daar het rijk van de boze afbreuk mogen worden gedaan. En wilt gij uw naam, heerlijk maken. O God, zie op ons in gunst van boven. Wil ons een horend en een verhorend God zijn. We vragen het u om. Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen eerst luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Omdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Hartman? Vader en moeder van de Nieuwendijk. Ik zal niet een al te lange toespraak houden, omdat ik straks in de prediking ook nog wel een aantal dingen aan de orde zal willen stellen die met de opvoeding en met de verantwoordelijkheid van ouders tegenover hun kinderen te maken hebben. Maar ik zou u even willen wijzen aan de hand van wat we zojuist in ons formulier gelezen hebben, dat een van de dingen die u op u genomen hebt en die ook heel nadrukkelijk in het formulier vermeld staan, deze zin is: en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. En daarmee correspondeert dan die derde vraag waar u zojuist ja op gezegd hebt. De vraag dat u voorneemt. Nee, dat het uw voornemen des harten is. Niet zomaar een plan, maar dat het in uw hart ook leeft. Om uw kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, in die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen. En ervoor te zorgen dat ze ook langs andere wegen onderwezen zullen worden. De eerste taak is de taak in het gezin. De eerste taak wat het onderwijs betreft rust op u als ouders. Maar een deel van die taak mag u ook door anderen laten verrichten, overeenkomstig de wil van de Heere. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Zeker als je gezin groeit, om dan de kinderen en eigenlijk elk kind afzonderlijk, want u hebt het bij elk kind afzonderlijk weer beloofd, bij de doop ook, om elk kind afzonderlijk dat onderwijs te geven. En dat kan ook niet buiten het gebed om. Want wie zijn wij? Hebben wij die wijsheid? Hebben wij dat vermogen? Beheersen wij die voorzijde leer nou zo dat we dat wel kunnen? Of zijn wij als ouders ook diep afhankelijke mensen die van de genade van de Heere moeten leven? Die wijsheid van boven moeten ontvangen, die onderwezen moeten worden, ook heel persoonlijk in die dingen van Gods Koninkrijk, om ze, als de Heere ze ons persoonlijk onderwijst, dan ook door te kunnen geven en dat onderwijs aan de kinderen te mogen doorgeven. Dat was een van de dingen waar de Heere nogal wat nadruk op gelegd heeft in de geschiedenis van het volk Israël. Je leest dat in het boek Deuteronomium, dat de Heere zegt, en hij gebruikt daar zelfs het woord, dat die ouders dat die kinderen moeten inscherpen. Dat gaat nog veel dieper dan dat ze het die kinderen moeten zeggen. Inscherpen. En de Heere heeft daar allerlei voorbeelden bij gegeven ook. Ik denk een ogenblik aan datgene wat de Israëlieten moesten doen toen ze het land Kanaan binnenkwamen. Ze moesten daar een monument bouwen van 12 gedenkstenen. En de Heere zei: als je kinderen nou later gaan vragen wat betekent dat, dan heb jij een prachtige gelegenheid om te vertellen wat ik gedaan heb en wie ik ben. En zo zijn er van die momenten dat kinderen misschien wel de vraag gaan stellen: papa, mama, wat betekent dat? Waarom doen we dat? Wat bedoelt de Heere daarmee? Waarom mogen we dit en dat niet? Dat zijn met name uitgezochte gelegenheden. Als kinderen er zelf naar gaan vragen, naar die voorzijde leer, laat zulke gelegenheden nooit ongebruikt. Maar zoek in de hulp en met de genade van de Heere, juist dan, tijdig en ontijdig, die kinderen in hun opgroeien van deze dingen breder te onderwijzen. Het is het voornaamste wat je voor je kinderen kunt doen. Biddend onderwijs geven in de zaken van Gods Koninkrijk. En dat geldt niet alleen deze doopouders, maar dat is een zaak voor allen die de taak gekregen hebben om op te voeden en groot te brengen. Laten we het niet vergeten. Het beste, het belangrijkste wat je voor een kind kunt doen, is dat kind van de Heere, van de Heere Jezus en van zijn genade vertellen. En dat kind erop wijzen dat dat het is wat het allerbelangrijkste is in het leven. Dat moeten we kennen, zullen we zalig kunnen worden. Gemeente, na de bediening van de doop zingen we het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johannes Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen de bediening van de heilige doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 30ste psalm, tweede, derde en vierde vers. Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm zingt Gods gunst genoten en perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed. 2, 3 en 4 van Psalm 30. Gemeente, nog één keer, en dat is dan de derde maal, staan we vanmorgen stil bij de geschiedenis van de opwekking van de jongen uit Sunem. En dan gaat het vanmorgen, zoals u uit de tekst begrijpt, dus inderdaad heel speciaal over de wijze waarop de Heere dit kind dat in de greep van de dood was, weer uit de macht van de dood verlost en hoe hij het in het leven terugbrengt. Zijn moeder, de Tsunamitische, haar naam is ons verder onbekend, is naar de man Gods, naar Elisa gegaan. En ze heeft Elisa niet losgelaten. Zij heeft met plechtigheid tegen hem gezegd: zo waarachtig als uw ziel leeft, als de Heere leeft en als uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En al had Elisa dan zijn knecht Gehazi al vooruitgestuurd met de opdracht om de staf van Elisa op het dode lichaam van het kind te leggen, dat was voor deze moeder niet genoeg. Zij stond erop dat de profeet zelf mee zou gaan. En aan die wens voldeed hij. En zo komen ze na die terugreis weer in Sunem aan. Dan laat de profeet, zo kunnen wij uit de tekst aflezen, geen tijd verloren gaan. Hij weet waar dat kind ligt. Namelijk op zijn bed, in dat kamertje op het platte dak dat deze vrouw in de tijd met haar man voor de profeet heeft laten bouwen. Hij gaat rechtstreeks naar dat kamertje en daar ziet hij met eigen ogen wat de vrouw hem zelf al had verteld. En wat Gehazi ook had bevestigd, want die was er al geweest en die had die staf daar al op dat kind gelegd. En toen hij terugkwam, toen had hij aan Elisa verslag gedaan en gezegd: de jongen is niet ontwaakt. Nu, dat alles, dat ziet de profeet Elisa nu met eigen ogen. Het kind is nog altijd in de greep van de dood. En de tekenen van de aanwezige dood zijn zichtbaar. In de bleekheid op het gezicht van dat kind. In de kilheid waarin het lichaam van dat kind is verstild. Het is dus echt waar wat die moeder heeft verteld. Het leven is eruit. De last van de dood drukt daar zwaar in die opperkamer. Dan sluit Elisa de deur achter zich. Niet alleen dat hij de deur dicht doet, maar ik begrijp dat hij ook de deur op slot doet. Zodat hij alleen met dat kind is. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Hij is daar wel alleen met dat kind, maar toch niet alleen. Hij wil ook alleen met God zijn. Want er is voor Elisa geen andere weg dan de weg tot God. De weg van het gebed. En dan doet Elisa iets heel vreemds. Iets wat overigens wel eens vaker gebeurd was, maar toen was het ook vreemd. Zeker voor een Jood. Hij gaat namelijk op het dode lichaam van dat kind liggen. Zodat hij met zijn lichaam het lichaam van die dode jongen helemaal bedekt. Ik zei, dat is heel vreemd, zeker voor een Jood. Want volgens de wetgeving was iemand die een dode aanraakte, alleen door die aanraking al onrein geworden. En natuurlijk, als er iemand gestorven is, dan moet die aangeraakt worden. Want dan moet dat dode lichaam verzorgd worden, het moet gewassen worden en er moeten maatregelen genomen worden om een begrafenis te regelen. Dus mensen ontkomen er in bepaalde omstandigheden niet aan om een dode aan te raken. Maar dan waren ze wel, wat dan genoemd wordt, ceremonieel onrein. Waardoor ze voor een bepaalde periode uitgesloten waren van het waarnemen van de dienst des Heren. En waardoor ze eigenlijk ook uitgesloten waren van het normale contact met medemensen voor een bepaalde periode. En nu gaat Elisa niet alleen dat dode kind aanraken, maar hij gaat er bovenop liggen, zoals hij van zijn voorganger Elia ook weet. In 1 Koningen 17 lezen wij de geschiedenis van Elisa, Elia's verblijf bij de weduwe in Zarfat. En daar stierf die jongen, die weduwe, die één zoon had, raakte door de dood haar enigst kind kwijt. En toen heeft Elia precies hetzelfde gedaan. Ongetwijfeld weet Elisa dat. Heeft zijn voorganger hem dat verteld. En hij doet het zijn voorganger na. Toen hij zijn taak aanvaarde, u herinnert u dat wel wellicht uit 2 Koningen 2. Toen hij zijn taak aanvaarde, toen heeft Elisa immers gezegd: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En had hij niet, voordat Elia afscheid van hem nam, aan de profeet gevraagd dat toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn? En toen heeft Elia gezegd: alleen als je me ziet als ik wegga, dan zal de Heere die bede vervullen. Wel nu, Elisa heeft Elia weg zien gaan met die vurige wagens en die vurige paarden. En toen heeft hij geweten dat zijn verzoek vervuld was, dat zijn gebed verhoord was. Hij kreeg twee delen van de geest van Elia. Hij kreeg als eerstgeborene, geestelijk gesproken, een dubbel portie van de erfenis van zijn voorganger. En dus treedt hij ook helemaal in de voetsporen van zijn voorganger. En als hij er nu toe geroepen wordt om God aan te lopen als een waterstroom in verband met de dood van een kind, dan doet hij daarin net eender als dat zijn voorganger heeft gedaan. En als Elisa zo met zijn lichaam op het verkilde lichaam van die jongen ligt, dan begint, zo vertelt de geschiedenis, het lichaam van de jongen warm te worden. Of dat was door de lichaamswarmte van de profeet die zich aan het dode lichaam van dat kind meedeelde, of dat het was doordat de Heere toen al begonnen was de levensgeesten in dat kind terug te brengen, ik kan daar nog geen antwoord op geven. Maar in ieder geval, er is van een levendmaking op dat moment nog geen sprake. En dan doet de profeet weer iets heel merkwaardigs. Iets wat op ons in ieder geval heel merkwaardig over kan komen. Want hij staat op van het bed. En hij blijft niet langer over dat dode kind heen uitgestrekt te liggen. Hij staat op. Hij gaat zelfs zijn kamer uit. Hij gaat zelfs de buitentrap naar beneden af. En hij treedt het huis van de Sunamitische binnen. Waar zij ongetwijfeld zat. Met haar man. Met Gehazi en met misschien nog wel anderen. En waar ze in grote spanning hebben gewacht wat er boven op het dak in dat opkamertje gebeurde. En die in grote spanning hebben uitgekeken of de profeet nog niet kwam met de boodschap: uw kind leeft. Maar de profeet komt en hij brengt het kind niet mee. En hij heeft ook geen bemoedigende boodschap. En als zij hem al hebben aangekeken met vragende blikken, en als ze al geprobeerd hebben iets te weten te komen van de profeet, dan kon Elisa op dat moment niets zeggen. Dan kon hij alleen maar zijn hoofd ontkennend schudden. En dan loopt hij, zo lezen wij, een keer heen en een keer terug in die kamer. Waarom? Waarom dit gedrag? Ze moeten het heel goed weten, de Sunamitische. En haar man, en Gehazi. en eventuele anderen die daar gekomen zijn om rouwbeklag te hebben. Ze moeten het heel goed weten. Dat we niet en nooit op mensen moeten steunen. Ook niet op de profeet, op de man Gods. Het is heel duidelijk, zo laat Elisa weten, dat als hier verandering komt, dat dat een Godswerk zal zijn. En dat alleen God bij machte is om hier een wonder te verrichten. En zo trekt hij alle aandacht van zichzelf af, door dat eenvoudige heen en weer lopen in de kamer en zich daar bekend te maken ook als een mens die in zichzelf machteloos is. En dan gaat hij, nadat hij deze boodschap daar beneden gebracht heeft, de trap weer op naar zijn kamertje en naar dat kind. En weer legt hij zich over het dode kind uit. Strekt hij zich over het dode kind uit. En dan plotseling komt er beweging in dat lichaam. Het kind ademt in één keer in. En het ademt ook weer uit. In de vorm van een nies. En dan nog een keer. En nog een keer. En nog een keer, tot 7 maal toe. En dan gaan ook de ogen open. En dan blijkt het leven te zijn teruggekeerd. Het kind leeft. En zodra Elisa dat heeft geconstateerd, roept hij zijn knecht Gehazi. En hij geeft Gehazi opdracht om de moeder van dat kind te roepen. En zij komt, en u kunt zich voorstellen dat ze haast maakt. Ze komt naar boven. En dan geeft Elisa haar dat kind terug. Maar voordat ze het uit zijn handen aanneemt, valt ze eerst voor Elisa neer. Nee, niet om hem te aanbidden. Maar ze neemt dezelfde houding aan als in de tijd op de Karmel, toen ze na die lange reis van Sunem naar de Karmel eindelijk bij Elisa aankwam. Toen viel ze ook voor hem op de knieën en toen greep ze zijn voeten aan. Toen uit de nood van haar ziel. Nu valt ze voor hem neer als een uitdrukking van haar dankbaarheid, die zich eigenlijk niet eens goed in woorden tot uitdrukking laat brengen. En dan neemt ze haar kind aan uit de handen van Elisa. En ze draagt het in haar armen naar beneden. Wat ze toen gezegd heeft. De schrift zwijgt erover. Wat ze toen gedacht heeft. De schrift zwijgt erover. Wat ze toen gevoeld heeft, ook daar zwijgt de schrift over. Wie zou het trouwens kunnen beschrijven, wat er toen in haar gedachten en wat er toen in haar emoties, in haar gevoelens omgegaan is. Wat een wonder. Wat bedoelde God daar nou mee? Was dat nou alleen maar om het verdriet van deze bedroefde moeder te stillen en weg te nemen? Was dat nou alleen maar uit bewogenheid van Gods kant met deze moeder en met haar man? Nee, God heeft altijd veel meer bedoelingen als hij wonderen, tekenen verricht. En laten we maar eens proberen na te gaan in de eerste plaats wat de Heere nou hiermee bedoeld heeft voor Israël. Voor Israël. Want de mensen hebben ervan gehoord. Natuurlijk. En hoe vaak heeft Israël al van God gehoord? In de dagen van Elia. In de dagen van Elisa.
Hoe vaak heeft de Heere zijn boodschap al laten verkondigen door deze twee profeten en door die andere profeten waarvan we in deze geschiedenissen geregeld lezen, de profetenscholen waar een groep profeten samen woonden en vandaaruit vanuit hun plaats van inwoning, Jericho, Gilgal, Bethel, het volk bearbeiden. Hoe vaak heeft de Heer het volk al gewezen op het feit dat Hij en Hij alleen God is. Heeft het volk daarnaar geluisterd? De dagen waarin deze profeet leefde, ook Elisa, waren de dagen waarin het in godsdienstig opzicht heel slecht stond in Israël. Het waren de dagen van de Baalsdienst. Het waren de dagen van Achab en Izebel en van hun goddeloze nazaten. Het waren de dagen waarin de Heere verlaten en vergeten werd. Het waren de dagen waarin de Heere zijn plaats moest delen met de afgoden. Nee, minder nog, de Heere had helemaal geen plaats meer in Israël, behalve bij het overblijfsel. En hoe vaak heeft de Heere er al op gewezen? En in de prediking, en in de tekenen die hij deed, waarmee de prediking van zijn knechten vergezeld ging, dat hij God is en niet de Baal. Hebben ze dat op de Karmel niet gezegd? Toen daar dat grote geding was, de Heere is God, de Heere is God. Maar ja, ze hebben het wel gezegd, maar wat was het resultaat al met al? En nu geeft God daar in Sunem een nieuw bewijs. Dat Hij alleen God is. Dat Hij alleen de levende is. Wat een bemoeienissen van de Heere met zijn volk Israël. Hoezeer ze ook afgodisch van hem afhoereerden. Hij liet ze niet na. Hij liet ze niet los. Hij hield niet op met iedere keer weer opnieuw te betuigen. Ik ben de Heere uw God. Toen daar een paar jaar geleden, een jaar of 6, 7, 8 geleden misschien, dat wonder gebeurde dat deze vrouw een kind kreeg. Terwijl ze getrouwd was met een oud man. En zelf kennelijk ook onvruchtbaar was. Toen heeft dat ongetwijfeld daar in Sunem en in de omgeving een ogenblik indruk gemaakt. Dat is ook wat, dat is ook een wonder. Zoiets als bij Sarah en Abraham. Maar er zijn er ook geweest die gezegd hebben, nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Dat een vrouw die al wat op leeftijd is en getrouwd is met een oude man, toch op een wonderlijke manier nog wel eens een kind krijgt. Je kunt het wonder altijd wel wegredeneren. Maar wat er nu gebeurt, gebeurt dat ook zo af en toe nog eens een keer? Dat als een kind in de greep van de dood is, het weer uit die greep van de dood wordt losgemaakt? Wie doet dat? Heeft Baal dat ooit gedaan? Kunnen ze ooit aanwijzen dat Baal zo'n wonder verricht heeft? Of moeten ze nu toch in alle eerlijkheid, als ze maar willen, de conclusie, de enige juiste conclusie trekken? Nee, dat is Gods werk. God die door Elisa verkondigd wordt als de enige en waarachtige God. God die dat door Elia ook al was verkondigd. Maar dan heeft deze God, als enige God, ook rechten op zijn volk. En dan hebben zij in Sunem en in heel die streek en in heel Israël de dure verplichting om geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben. Het eerste gebod van Gods heilige wet. Nou, dat wilde de Heere Israël er maar mee zeggen. En die lijn kun je wel doortrekken, gemeente, want dat wil de Heere er ons ook mee zeggen. Of moet de Heer volgens uw gedachte eerst ook nog weer eens een keer wonderen herhalen? U zegt, dit gebeurt niet meer. Als er een kind sterft, als er een oudere sterft, dan kun je gerust de begrafenisondernemer roepen, want die is de enige die dan nog wat doen kan. Maar dan hoef je de man Gods er niet meer bij te halen. Want de Heere wekt geen doden meer op. Zou dat dan nodig zijn, gemeente? Zou dat dan moeten? Zouden we het dan geloven als iemand uit de doden opstond? Dat zei die rijke man in de gelijkenis ook, weet u wel, die zijn ogen opsloeg in de pijn. Laat Lazarus naar mijn broers gaan. Want als er iemand uit de doden opstaat, dan zullen ze hem geloven. Mozes zegt, of Abraham zegt, nee hoor. Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze die maar horen. En als ze die niet horen, met andere woorden, als ze naar het woord van God niet luisteren, als het woord van God niet genoegzaam is om een mens te overtuigen dat alleen de Heere God is en dat de Heere het waard is om gediend te worden en het recht heeft om gediend te worden en hij alleen en exclusief, als ze dat uit het woord van God niet geloven, dan zullen ze het nooit geloven. Ook niet als er iemand uit de doden opstaat. En het staat in het woord, gemeente. Het staat in Gods onfeilbaar woord dat de Heere God is. En dat wij daarom allemaal onder de dure verplichting staan om deze God en geen andere te dienen en aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. En we hebben die woorden vanmorgen ook uit het doopsformulier nog een keer gehoord. Als het gaat in dat formulier om dat er in alle verbonden twee delen begrepen zijn. En zo worden wij, en dat is tegen ons en tegen onze kinderen gezegd, en dat wordt tot ons en tot onze kinderen gezegd, zo worden wij wederom vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dat is gehoorzaamheid aan deze God. En we hebben geen recht om een Baal te dienen. Of een God welke naam die ook heeft, maar die alleen maar een afgod is. En we hebben geen recht om de Heere te verlaten en eigen wegen te kiezen en te steunen op ons verstand, op ons eigen ik en dat alle eer te geven. En wie weet wat voor afgoden we vandaag allemaal kunnen bedenken. Alles naast of in plaats van God, waar een mens zijn vertrouwen op stelt en waar wij andere wegen mee gaan. Gemeente, erkennen we deze enige ware God. En behoort ons hart hem al toe? Dat is de vraag die daar in Sunem gesteld werd aan de buren en aan nog weer andere, en ook in andere dorpen en in heel die streek aan de mensen die daar woonden. Erkent u nu deze God, die opnieuw bewezen heeft dat hij de levende en de waarachtige God is. De God die wonderen doet op wonderen horen. Wie is aan onze God gelijk? En is hij het dan niet waard, en meer dan waard, dat ons leven aan zijn dienst is toegewijd? Maar behalve dat de Heere op deze manier Israël nog een keer een les wilde leren, een bewijs wilde geven dat hij de levende God is, vinden wij, en daar willen we ons nu voor de rest van de tijd op concentreren, in het laatste gedeelte van deze boeiende, ontroerende geschiedenis ook een aantal wezenlijke elementen van het christelijke leven. En daar heb je dan tegelijkertijd ook een terrein waar iedereen uit ons midden zich wat aan kan toetsen. In de eerste plaats, als het gaat over die wezenlijke elementen, meervoud van het christelijke leven, dan zou ik u willen wijzen op de kracht van het volhardend gebed. Elisa deed de deur dicht, zoals de Heer Jezus later ook tegen zijn discipelen zal zeggen, als gij bidt, ga in uw binnenkamer. En de deur achter u gesloten hebbende, vergeet u dat er niet bij te denken en te doen. Als je de binnenkamer binnengaat, dat je de deur achter je dicht doet. Want als die open blijft staan, dan komt er nog zoveel meer mee naar binnen. Elisa sluit die deur achter zich dicht. Want hij wil alleen met God zijn. En hij heeft het van zijn voorganger afgezien, zoals de discipelen het ook van de Heer Jezus hebben gezien en hem hebben gevraagd, Heere, leer ons bidden. Zo heeft ook deze Elisa van zijn voorganger gebedsonderwijs gehad. Van die Elia lees je dat het een man was van gelijke beweging als wij. En niettemin bad hij een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet. 3,5 jaar. En dat hij weer een gebed bad. En dat het de Heere toen wel regen gaf. Een bijzonder mens? Nee, zegt Jacobus, een mens van gelijke beweging als wij. Maar een rechtvaardige. Een rechtvaardige. En het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Vermag dan het krachtige gebed van een rechtvaardige zelfs dit dat een dood kind levend wordt? Elisa vertrouwt erop dat God de hoorder der gebeden is. En in dat vertrouwen dat de Heere de hoorder der gebeden is, dat hij de God is die de oren wonderen doet op wonderen horen. Dat hij de God is die langs de weg van het wonder dat kind een jaar of 7 geleden daar deed geboren worden in Sunem. Dat hij de God is die het bewijzen zal, ook ten overstaan van al de Baals dienaars, dat hij de waarachtige God is. Elisa gaat in dat geloofsvertrouwen bidden in een uiterst hopeloze situatie. In een situatie waar wij mensen allemaal van zouden zeggen, hier helpt niets meer. Zolang er leven is, is er hoop. Maar is de dood eenmaal gekomen, dan is de hoop ook gestorven. Maar Elisa bidt. En hij blijft bidden. Ook als hij niet terstond wordt verhoord. De Heer Jezus zal het later zo zeggen. Dat men altijd moet bidden. En niet vertragen. De apostel Paulus zal schrijven. Bid zonder ophouden. En behalve dat de Heere die opdrachten geeft in zijn woord, heeft hij daarbij ook nog rijke bemoedigingen gegeven. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En zei de Heere Jezus niet, bid. En ge zult ontvangen. Klopt. En u zal opengedaan worden. Zegt de Heere Jezus niet tegen zijn discipelen. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam. Dat zal hij u geven. Nu aansporingen genoeg. Opdrachten genoeg. Beloften genoeg. Ja, maar het was zo'n bijzonder mens, deze Elia en deze Elisa. Toch een mens van gelijke beweging als wij. Een tijdje geleden dachten we met elkaar na over de geschiedenis van die man die zijn zieke, zijn maanzieke jongen naar de Heer Jezus bracht. En toen kwamen de discipelen met de vraag naar de Heer Jezus toe. Waarom konden wij die boze geest niet uitwerpen? En toen heeft Jezus ze gewezen op twee mankementen in hun leven. Op hun ongelovigheid en op hun biddeloosheid. Stel je nou eens voor dat Elisa ook een biddeloos mens was geweest in die dagen. En dat gebeurt in het leven van Gods kinderen. Al is hij een man Gods. We weten uit het vooruit leven van Gods kinderen dat er ook tijden zijn waarin ze ingezonken zijn, biddeloos zijn. Stel dat Elisa in die dagen zo'n periode had meegemaakt van innerlijke conflicten en van innerlijke bestrijding en van moedeloosheid zoals zijn voorganger ook gekend heeft toen hij onder de jeneverstruik lag. Een mens in biddeloze omstandigheden. Wat een verarming voor zichzelf, maar wat een verarming ook voor die Sunamitische. En hoeveel, laat Gods kind dat eens nagaan in zijn of haar leven, hoeveel van onze ellende wordt niet veroorzaakt doordat we niet bidden. Jacobus zegt, gij bidt en ge ontvangt niet. Omdat ge kwalijk bidt. En als God dan eens niet hoort, als de Heere dan is, ja, als de Heere dan de verhoring is uitsteld, dan is dat niet de vraag of God veranderd is en of de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Dan is het in de eerste plaats een vraag van zelfonderzoek. Maar hoe is mijn bidden dan? Volhardend? Vertrouwend? Aanhoudend? Ik laat u niet los. Dat zou Elisa ook kunnen zeggen. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Ik zou vervolgens wat kunnen zeggen over de bekroning van de volharding in het geloof. Vorige week heb ik met u al nagedacht over het geloof van deze Sunamitische. Ik ben daar dus vanmorgen maar kort over. Dat geloof van deze vrouw. Wat kwam het in de smeltkroes? Wat werd het geschud? Waarom doet God dat? Bij haar, bij Abraham en bij allen bij wie het een waar geloof is. Ja, ja, bij allen bij wie het een waar geloof is. Komt er een moment of komen er momenten dat dat ware geloof in de smeltgroes geworpen wordt. De beproeving uws geloofs, schrijft Petrus, die veel kostbaarder is dan van het goud dat door het vuur beproefd wordt. Waarom doet God dat? Is dat om zijn kinderen te pijnigen? Is dat om zijn kinderen in diepe moedeloosheid te laten wegzinken? Nee, helemaal niet. Het is om te bewijzen dat wat van God komt er tegen kan. God durft dat wel aan. Het geloof dat hij zelf gewerkt heeft, dat durft hij wel te beproeven. En dan komt het er gelouterd uit. En dan weet God, en dan weet Abraham, nadat hij die toets heeft kunnen doorstaan. En Abraham krijgt uit de vrucht de verzekering van zijn geloof, omdat God het zegt, nu weet ik dat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En zo doet de Heere dat in het leven van de zijnen. Ik zei, ik zal hier kort over wezen, maar als dat dan de beleving, als dat dan de beleving vandaag nog is, dat Gods kinderen wat het geloof betreft met de smeltkroes te maken krijgen. Dat ze kennis maken met beproeving. Alsof het allemaal stuk moet. Alsof het allemaal weg moet. Alsof wat God gewerkt heeft allemaal afgebroken lijkt te moeten worden. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Dat blijkt toch? En dan, we zien hier ook een voorbeeld van nuttigheid in de dienst des Heren. Nou kijk ik weer even met u naar Elisa. En zie nou die opwekking van die jongen waar het vanmorgen over gaat. Ook maar niet alleen maar als een wonder dat toen plaatsvond. Een letterlijke levendmaking. Maar zie het nou ook eens een ogenblik als een illustratie van de geestelijke opwekking van een dode zondaar. U weet, wij, en zo zegt de schrift dat toch, wij zijn allemaal dood in de misdaden en in de zonden. Ik weet niet of u het daarmee eens bent. Als u het er niet mee eens bent, is dat uw probleem. Want u zult het er toch een keer mee eens moeten worden, omdat God dat zo van ons zegt. Wij zijn van nature dood in de misdaden en in de zonden. En hoe komt nu zo'n dode zondaar tot leven? Dat doet God en Hij alleen. En hoe doet de Heere dat? Doet de Heere dat onmiddellijk? Of mogen wij zeggen dat de Heere daar middelen bij gebruikt? Soms ook wel mensen bij gebruikt. Hier in ieder geval, bij deze lichamelijke opwekking van dat dode kind, gebruikte de Heere Elisa. Hoe? Elisa zag de situatie eerlijk onder ogen. Daar lag een dood kind op zijn bed. Niet een schijndood kind. Niet een kind waar misschien toch nog hier en daar een spiertje leven in overgebleven was. Niet een kind dat er heel ernstig aan toe was, maar toch nog aan deze kant van de dood verkeerde. Nee, een kind dat in de greep van de dood was. En dat zag hij heel letterlijk onder ogen als de reële situatie. Gemeente, ziet u dat nou ook eens onder ogen? Als de situatie waarin wij met onze kinderen van nature allemaal in verkeren. Niet dat we een paar gebreken hebben die te repareren zijn. Niet dat we een paar defecten hebben die nog wel te herstellen zijn. Maar onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Aanvaard dat nu eens als de werkelijkheid. Aanvaard dat nu ook eens als u tot opvoeden van kinderen geroepen bent. Als de werkelijkheid waarin uw kinderen verkeren. Er is niks goeds in hen overgebleven. En het is maar niet gered als je ze een klein beetje bijschaaft en een beetje bijstuurt en een beetje goede adviezen geeft. En als ze een beetje een plooibaar karakter hebben, zodat er misschien wel hier en daar wat indrukken gemaakt kunnen worden die dan, denk je, zaligmakende vruchten zullen opleveren. Nee, niets minder dan een levendmaking is nodig. En omdat dat zo is, riep Elisa God aan. Omdat God alleen hulp kon geven. De weg van het gebed. En hoe meer we overtuigd zijn van onze geestelijke doodstaat, des te dringender zal ons gebed zijn. O God, wees me de zondaar genadig. Maar hoe minder indrukken we van onze verlorenheid hebben, des te minder zal dat gebed ook uit ons hart opstijgen. Want dan kunnen we zelf nog zoveel. En des te meer we overtuigd zijn van de verlorenheid van ons en van onze kinderen, des te meer en des te vuriger en des te dringender zullen we God aanlopen als een waterstroom, dat Hij zich over ons en over onze kinderen zal ontfermen. Want Hij is de enige die het doen kan. Is dat roepen er? Uit de nood? In het besef dat wij het zelf niet kunnen? En let nog eens even op Elia, op Elisa, op dat ene element. Dat hij zich op het lichaam van dat dode kind neerlegt. Dat hij zich daarop uitstrekt. Zijn mond op de mond van dat kind. Zijn ogen op de ogen van dat kind. Zijn handen op de handen van dat kind. Om zo als het ware zijn leven aan dat dode kind mee te delen. Je zo identificeren met een medemens die nog tot bekering moet komen. Zo in liefde je geven aan zo'n medemens die in grote geestelijke nood verkeert. Je als het ware over hem uitstrekken. Niet alleen maar een woord van vermaning spreken. Niet alleen maar een keer een terechtwijzing geven. Niet alleen maar zoals Gehazi deed de staf op dat kind neerleggen. Maar jezelf op dat kind neerleggen. Liefde, ware liefde, ook in de opvoeding van onze kinderen, identificeert zichzelf met dat kind. En dan heeft Elisa het dan bereikt, dan moet hij wachten op de Heere. Dan moet hij wachten op de Heere. Want dan moet God het van hem overnemen. En totdat God het van hem overneemt, gaat zijn gebed door. En u zegt, en als de Heere dan eens geen leven geeft. En als hij dat gebed dan eens niet hoort. En als die jongen van me dan eens weerbarstig en dwars blijft. En als alles wat ik gedaan. Dan moet ons geweten in ieder geval gerust zijn. Dat we alles gedaan hebben wat we konden doen. Dan moet ons geweten in ieder geval gerust zijn. Dat we alles hebben gedaan wat we konden doen. Maar u ziet hier bij Elisa wel dat het niet zonder geboorteweeën gaat. Zoals je in de natuurlijke weg ook geen kind krijgt zonder dat je er weeën voor doorstaan moet. Zo is er in geestelijk opzicht ook geen geestelijke geboorte zonder weeën. Zonder worstelingen. En hebben we die ervoor over. En heeft de kerk des Heren ze ervoor over. Staat in de profeten, Sion heeft weeën gehad. God geven dat vandaag Sion, de kerk des Heren, weeën mag hebben. Om geestelijk zaad voor te brengen. Zoals Paulus aan de Galaten schrijft, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren. Opdat Christus in uw gestalte mocht krijgen. Zo aan de troon der genade aanhouden en volhouden. En zo met hartelijke bewogenheid over medemensen ons ontfermen. Amen. Psalm 56, het zesde vers.
Laten we samen danken. Barmhartige God, we hebben ook vanmorgen weer mogen lezen in uw woord. En gij hebt ons wonderen op wonderen doen horen. En daarin hebt gij het weer eens bewezen, heren, en voor onze oren uitgesproken dat gij de enige waarachtige God zijt, waard om gediend en geëerd en gehoorzaamd en geloofd te worden. Gij alleen zijt God. En gij alleen doet wonderwerken. Want wat we gelezen en wat we gehoord hebben over de levendmaking van die jongen, Heer, het is een illustratie van wat u op geestelijk gebied ook nog doet. Doden, geestelijk doden, levend maken. Wat geen mens ooit bereiken kan. Waar een mens totaal buiten valt. Ook al schakelde u Elisa in als bidder en als worstelaar. Hij bracht dat leven niet terug in dat kind. Dat was uw werk. En zo is het ook geestelijk. Heren, maar als u er dan mensen bij inschakelt, als bidders, als worstelaars, geef dat er dan inderdaad geworsteld, geef dat er dan inderdaad in bewogenheid gebeden mag worden. En dat het wonder geschieden zal, heren, dat gij van doden, ook onder onze kinderen, kinderen des toorns van nature, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden, dat er ook onder onze kinderen, ja velen van hen, door die levendmakende kracht van u, herboren, herschapen mogen worden, om kinderen Gods te mogen zijn. Horen wat gij ons te zeggen hebt. Verzoen onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 6, de versen 8 en 9... Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.